dat we een mededeling vooraf die betreft de collecten. Vandaag is er 1 collecte voor de kerk en 2 voor Calando. En volgende week is de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. De naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 37e psalm, het 2e en het 3e vers. Stel op den Heer in alles uw betrouwen en geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan zullen we lezen uit het boek Jozua, uit het 9e hoofdstuk, de eerste 15 versen. Jozua 9, de versen 1 tot en met 15. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 64. Verberg mij voor de listigheden en voor de heimelijke raad der bozen. En het geschiedde toen dit hoorden al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte en aan alle havens der grote zee tegenover de Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich samen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners de Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistiglijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. En ze namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden leren wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten en ze hadden oude klederen aan en al het brood dat zij op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En ze gingen tot Jozua in het leger te Gilgal en ze zeiden tot hem en tot de mannen van Israël, wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten, misschien woont gij lieden in het midden van ons, hoe zullen we dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua, wij zijn uw knechten. Toen zeide Jozua tot hen, wie zijt gij lieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem, uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen, om de naam des Heeren uw Gods, want wij hebben zijn gerucht gehoord, en alles wat hij in Egypte gedaan heeft, en alles wat hij gedaan heeft aan de 2 koningen der Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sihon, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bazan, die te Asteroth woonde. Daarom spraken tot ons onze oudsten, en al de inwoners van ons land zeggende, neemt reiskost met u in uw handen op de reis en gaat hun tegemoet. En zegt tot hen, wij zijn uw knechten, zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen, ten dagen toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar zie, nu is het droog, het is beschimmeld. En deze leren wijnzakken die wij gevuld hebben waren nieuw. Maar zie, ze zijn gescheurd en deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun reiskost en ze vraagden het de mond des Heren niet. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oversten der vergadering zwoeren hun. Gemeente, wij zijn vanmorgen gekomen bij het 9e hoofdstuk van het boek Jozua. En ik lees u onze tekst uit de versen 14 en 15. Jozua 9, de versen 14 en 15. Toen namen de mannen van hun reiskost. En zij vraagden het de mond des Heren niet. En Jozua maakte vrede met hen. En hij maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven zou behouden. En de oversten der vergadering zwoeren hun. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij willen ook dankzegging doen voor het feit dat zuster Boeter uit het ziekenhuis weer naar huis mocht. En zuster De Keizer is ook uit het ziekenhuis ontslagen, maar die verblijft nu enige weken in de Goede Ree. En verder mogen in deze dagen Jan en Marijke van der Hel gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Laten wij samen bidden. Heren, wij mogen ook aan de morgen van deze dag weer in uw huis zijn. Op deze zondag die gij ons ook in deze week weer geeft als de eerste dag van de week. Een dag waarop we ons ook speciaal mogen bezighouden en zo is het ook uw wil met de dingen van uw woord en van uw dienst en van uw koninkrijk. En dat zijn dan tegelijkertijd ook de dingen die betrekking hebben op onze geestelijke belangen. Op de welstand van onze ziel, op onze bekering tot God, op ons geloof in de Heer Jezus Christus. Heren, zeer belangrijke zaken, dingen die u ook op de eerste plaats wilt zetten in ons leven en waarvan gij zegt dat wij ze ook op de eerste plaats moeten zetten, dat we aan deze zaken voorrang moeten geven en dat ook moeten blijven doen, want het staat er en het zal er blijven staan. Dat zegen verbonden is aan een wandel in uw wegen. En dat het eerste en het belangrijkste in een mensenleven dient te zijn. Het zoeken van het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Heren, wilt u het ons leren om de dingen op een juiste plaats te zetten. En de belangrijke dingen vooraan te plaatsen. Niet wat wij belangrijk vinden en wat wij zo indrukwekkend vinden. Want dat is ook een list, Heren, waar de duivel ons inderdaad mee vangt. Dat wij onze eigen prioriteiten stellen en daarmee onze ziel tekort doen. En daarmee u onthouden wat u toekomt. En daarmee onze tijd verknoeien. O Heren, verlos ons uit die listen en verlos ons uit die verkeerde gedachtegang en verkeerde levensinstelling. En geef dat wij het steeds maar weer in de praktijk van ons leven mogen beoefenen om u de Heere te zoeken terwijl u nog te vinden bent. En om de tijd uit te kopen en om de gelegenheden te benutten en om uw woord te onderzoeken en om uw woord te horen en om gedurig weer te bidden, och schonk gij ons de hulp van uw geest. Heere, bind die zaken op ons hart. En u danken wij ervoor dat u het ook vanmorgen ons weer te horen geeft. Wat tot onze vrede dient. En daar hangt ook altijd tegelijkertijd weer aan verbonden een woord van waarschuwing, van indringende waarschuwing. Want wij lopen ook op dat terrein gevaar. We zien het vanmorgen in uw woord, Heere. En zelfs mensen die geleerd hebben om in afhankelijkheid van u te leven en die het geleerd hebben om in de praktijk van hun leven toch te bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ze lopen gevaar dat ze op andere momenten dat gebed nalaten en vergeten. En nu staan die dingen in uw woord niet ter navolging, maar wel ter waarschuwing, om van de fouten en de gebreken van uw volk en kinderen ook te mogen leren, om niet in die voetsporen te gaan, maar in de voetsporen die gij zelf aanwijst. En dan het beste nog de voetsporen van hem die nooit heeft gefaald. De Heere Jezus Christus. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Laat dat dan inderdaad ook de vrucht mogen zijn, Heere, dat gebed. De vrucht mogen zijn van de prediking van het evangelie. En dan uit een oprecht gemaakt hart opgezonden. Zegen gij ons, Heere, en laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten. U kent onze afhankelijkheid van u. U weet dat we in spreken en in luisteren. Willen we het op de rechte wijze doen, van onszelf niets hebben. Maar schenkt u ons alles wat nodig is. En wees zelf in ons midden, o groot en heerlijk God. Ja, wat een wonder is dat. Dat u dat in uw woord nu hebt geopenbaard. Dat u schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. Dat u, die in de hemel der heerlijkheid woont, in het heilige, ook wilt wonen bij hen die van een vernederde en een verbrijzelde geest zijn. En dat u dat kon doen, dat wonen bij en in hen met de bedoeling om levend te maken. En om het leven dat gij wekt ook te onderhouden. O God, laat dat wonder in ons leven bekend mogen zijn of worden. En laten wij dat als ons diepste levensgeheim mogen kennen. Wees u met alles wat op uw zegen wacht, in de verkondiging van het evangelie met name, deze dag, als alom uw woord weer uit mag gaan en als overal de boodschap weer mag klinken, laat het een getrouw woord mogen zijn, Heere. Niet vermengd met allerlei menselijke vondsten en menselijke ideeën die over uw woord heen gelegd zouden kunnen worden. Dat gebeurt maar al te veel en dat is zo schadelijk en dat doet oneer aan u. Heere, wilt u dat genadig voorkomen en verhinderen? En geef dat zij die door u geroepen zijn om het werk van de verkondiging van het evangelie te verrichten, daarin ook getrouw bevonden mogen worden en verleen hen allen uw genade en de gaven die ze ervoor nodig hebben om het woord recht te snijden en zo arbeiders te mogen zijn die niet beschaamd worden, maar die ook niet beschaamd maken. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen. We bidden voor onze zieken. Er zijn er uit ons midden twee uit het ziekenhuis weer thuisgekomen, Heere. Zuster Boeter en zuster De Keizer. U gaf ze allebei het voorrecht dat ze het ziekenhuis konden verlaten. Al moet dan van zuster de keizer gezegd worden dat ze voorlopig nog even in de goede ree moet verblijven voor verdere verzorging. Maar heren, voor de weldaden hun geschonken willen we uw grote naam ootmoedig danken. Schenk hen vandaag ook uw zegen. Zegen gij allen die een weg van beproeving en zorg en moeite gaan, heren. Een weg die voor sommigen wel heel erg zwaar is. Een weg waarin ze weinig meer overhouden. Een weg van inleveren en kwijtraken en verliezen. Of dat nu hun eigen krachten zijn en hun eigen mogelijkheden en hun eigen ruimte. Dat de kring om hen heen al kleiner wordt. Of dat het is omdat ze verliezen lijden doordat anderen van hen worden weggenomen. En het stil en eenzaam om hen heen wordt. En ze verdriet, veel verdriet, rouw in hun leven te dragen kregen. Heere, laat het oog op u zijn. Ook andere oorzaken van verdriet en moeite, zoals ze er kunnen zijn, heere, in een mensenleven. We bidden van u dat gij in uw gunst aan allen wilt gedenken die een weg moeten gaan die ze niet begrijpen, die ze zelf ook niet zouden hebben gekozen, waar ze inderdaad strijd mee kunnen hebben, waar ze vragen bij overhouden, vragen die ze iedere keer weer kunnen stellen, maar die geen antwoord krijgen. Heere, ontfermt u zich en laten al de tegenspoeden en de zwarigheden van dit leven niet van u vervreemden, niet bij u vandaan drijven, maar juist aan uw troon verbinden en aan uw genade verbinden. Om zo ook te ervaren dat die dingen, ja ook die dingen, nog mogen meewerken ten goede. Heren, we danken u ook voor zegeningen. En als in deze dagen broeder Jan en zuster Jan en Marijke van der Hel mogen gedenken hoe ze 25 jaar geleden samen begonnen in de band van het huwelijk. En hoe gij hen al die tijd hebt willen sparen en hoe ze dat in deze dagen met hun kinderen en familie mogen overdenken. Heren, reden tot dankbaarheid hebt u hen gegeven. En we zeggen u ook dank voor deze onverdiende gunstbewijzen. Wees u verder hun geleide en wees u verder hun verzorger. En neem ze genadig met de hunnen voor uw rekening. Voor tijd en eeuwigheid beide. Heren, mogen we zo onze noden voor u neerleggen, onze dank, en die is er op allerlei manieren ook gepast voor u uitspreken. En wilt u ons een horend en een verhorend en een zegenend God zijn, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 25e psalm, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van psalm 25. Thank you. Gemeente, de schrijver van het boek Jozua heeft ons er al eerder op gewezen dat de dingen die de Heere met zijn volk Israël gedaan heeft, in het verleden wat langer terug of in het hele recente verleden, op de inwoners van Kanaan een ontzaggelijk grote indruk hebben gemaakt. En dat wordt ons herhaaldelijk in het boek Jozua verteld en we zullen dat nog wel eens een keertje meer tegenkomen. Het is ook geen wonder. De verlossing uit Egypte en de verovering van het land aan de overkant van de Jordaan, dat al heeft plaatsgevonden, het verslaan van de koningen Sihon en Og. En daarna natuurlijk ook de doortocht door de Jordaan, door dat machtige wonder en de manier waarop Jericho in handen van Israël gevallen is. En nu heel recentelijk ook nog een keer de verovering van Ai. Het volk is onstuitbaar en de God van Israël moet wel een machtig God zijn, die in staat is om grote wonderen ten behoeve van zijn volk te doen. Geen wonder dat die Kanaanieten allemaal met schrik om het hart zien en horen wat er gebeurd is. En dat is ook het geval bij de inwoners van de stad Gibeon. Een betrekkelijke sterke stad. Ook in dat gebied gelegen waar Israël nu het land Kanaan binnengetrokken is en waar ze hun eerste veroveringen hebben behaald. En in Gibeon hebben ze de hoofden bij elkaar gestoken om de vraag te beantwoorden wat hun in deze situatie nu te doen staat. Zullen ze aan de Israëlieten het hoofd bieden en zullen ze proberen dat volk te weerstaan, zich op te sluiten in hun versterkte stad mogelijk, om op die manier eventueel een beleg te doorstaan of moeten ze een andere weg inslaan? Moeten ze misschien proberen vrede met Israël te sluiten? Te proberen om een verbond met hen aan te gaan, zodat hun geen kwaad te duchten staat? Voor het laatste kiezen ze. Maar hoe moeten ze dat dan aanleggen? Want ze weten kennelijk in Gibeon ook heel goed dat Israël niet gerechtigd is om een verbond met de Kanaanieten aan te gaan. Als we verderop in Jozua 9 lezen en we komen bij vers 24, dan horen we het de Gibeonieten zelf zeggen, dat het hen wel bekend geworden was dat de Israëlieten in opdracht van de Heere al de Kanaanieten hadden moeten ombrengen en dat het hen niet vrij stond om iemand van hen in leven te laten. Dus dat er op hier langs een legale weg eigenlijk van een verbondsluiting tussen Israël en zo'n heidense stad geen sprake zou kunnen zijn. En als ze dan toch willen proberen tot een verbond te komen en vrede met Israël te sluiten, hoe moeten ze dat dan doen? Er is geen andere mogelijkheid, zo redeneren ze, dan het gebruik maken van een list. En als ze dat eenmaal besloten hebben, dan maken ze plannen en dan vragen ze elkaar af, en wat voor list moet dat dan wezen? En hoe moeten we ons dan voordoen? En hoe moeten we die Israëlieten dan wat wijs maken, zodat ze in een val trappen en zodat ze argeloos met ons een verbond aangaan? Ze hebben gekozen voor deze list dat ze zich zullen voordoen door middel van een aantal gezanten als mensen, als een volk dat op grote afstand woont. En zo komen er dan inderdaad op een gegeven ogenblik in het kamp bij Gilgal een aantal mensen aan die er nogal erg verrijst uitzien. En die ook inderdaad net doen in wat ze zeggen, alsof ze een geweldige reis achter de rug hebben. En die hun respect betuigen met de Heere, met de God van Israël en met het volk van die God. En die dan inderdaad het verzoek doen om een verbond met hen te mogen aangaan. Aanvankelijk, zo lazen we, is de reactie van degene met wie ze in gesprek komen niet zo erg spontaan. De Israëlieten zijn nogal argwanend. En ze zeggen, ja, maar jullie kunnen wel zeggen dat je uit een ver land komt, maar hoe weten we dat zo zeker? Wie zegt ons dat je hier niet in de buurt woont? En als dat zo is, dat jullie in de buurt wonen, dan weet je toch ook, dan kunnen we geen verbond met je aangaan. Dat heeft de Heere toch nadrukkelijk ons bezworen. En ze kunnen zich daarbij beroepen op een woord, bijvoorbeeld uit het 7e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Laten we dat maar een keer lezen en daarna luisteren in Deuteronomium 7, vers 2. De Heere uw God, als de Heere uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Ge zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. Ge zult u ook met hen niet vermaagschappen. Ge zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Nou, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De mensen uit Israël met wie die Gibeonieten allereerst in contact zijn gekomen, ze weten eigenlijk niet goed wat ze doen moeten. Het staat ook niet aan hen om daar beslissingen over te nemen, maar ze leggen de zaak aan Jozua voor. En zodoende komen die gezanten, die vermomde gezanten uit Gibeon, in contact met Jozua en deze gaat hen ook ondervragen. En dan vertellen ze een verzonnen verhaal. Ze doen dat heel handig. Ze doen dat eigenlijk heel subtiel. Want eigenlijk vertellen ze maar heel weinig in antwoord op de vraag van Jozua. Jozua zegt, wie zijn jullie? Nou, daar zeggen ze wel wat van, maar heel vaag. We zijn uit een ver land. En dan moet u er eens op letten wat ze verder gaan zeggen. Verder gaan ze over Israëls God praten. En over wat ze van die God hebben gehoord. En ze vertellen ook dat datgene wat ze van die God van Israël hebben gehoord, hen diep onder de indruk heeft gebracht. En dat ze de conclusie hebben getrokken dat die God van Israël inderdaad wel een machtig God moet zijn. En ze vertellen erbij, dat is eigenlijk de bedoeling van hun woorden, dat ze voor die God van Israël groot respect hebben gekregen. En toen ze hoorden van de daden van die God van Israël, van de verlossing die hij zijn volk gaf uit Egypte en van de overwinning op Sihon en Och, de koningen aan de andere kant van de Jordaan. En dan valt het natuurlijk op dat ze niks zeggen over de doortocht door de Jordaan en dat ze niks zeggen over Jericho en dat ze ook geen woord besteden aan Ai. Want dat konden ze natuurlijk nog niet weten als ze echt uit een ver land kwamen. Dus het is allemaal wel echt doordacht en het klinkt ook wel allemaal heel echt. Maar toen ze die dingen uit een wat verder verleden dus hoorden, toen hebben ze besloten om een gezantschap naar Jozua te sturen om met het volk van die machtige God een verbond te sluiten. En dat ze van ver komen, dat kunnen ze bewijzen ook. Ze kunnen op hun kleren wijzen, versleten. Ze kunnen op hun schoenen wijzen, ook al versleten. Ze kunnen op hun wijnzakken wijzen, die nieuw waren toen ze van huis gingen en die nu ook gebarsten zijn. Ze kunnen op hun brood wijzen, dat vers uit de oven in hun provianttas meeging, maar dat nou verkruimeld is, droog is, eigenlijk oneetbaar geworden is. En dat laatste, met name wat ze over hun brood zeggen, dat lijkt het te zijn wat Jozua en de oudsten van Israël overtuigt. Want vers 14 begint met te zeggen, toen namen de mannen van hun reiskost. En u moet dat opvatten, u moet dat verstaan in deze zin, toen namen de mannen van Israël. Toen namen Jozua en de oudsten wat van dat brood van de Gibeonieten. En ze namen het in hun handen en ze proefden het. En toen wisten ze het zeker, dat brood is oud. Ze konden het door het proeven van dat brood constateren dat het verhaal van die mannen waar was. En op grond van hun eigen waarneming, op grond van wat hun ogen zien, op grond van wat hun mond proeft, op grond van wat hun zintuigen hen zeggen, hun eigen waarnemingen, stappen ze over hun aanvankelijke bezwaren heen en gaan ze op het voorstel van die Gibeonieten in en komt er een verbond tot stand. En dat verbond wordt nog bekrachtigd ook door de aanroeping van de naam des Heren. Jozua maakte vrede met hen, maakte een verbond met hen dat hij hen bij het leven zou behouden. En de oversten der vergadering zwoeren hun. Dus het wordt nog met een eed bekrachtigd. Ook God wordt er nog bij tot getuige geroepen dat ze inderdaad nu vanaf dat moment in een verbondsrelatie met deze vreemdelingen staan. En daarmee kunnen de Gibeonieten dan terugkeren naar huis. Blij en dankbaar dat hun missie geslaagd is en dat voor hen het gevaar geweken is. Ze hebben Jozua's eigen belofte. Ze hebben geen kwaad meer te duchten van Israël. En al straks misschien al heel spoedig uit zal komen dat dit verbond op bedrog berust, dan kunnen ze nog op het woord van Israël vertrouwen, want die hebben hun God, hun machtige God, erbij tot getuige geroepen dat zij geen kwaad zullen doen. En misschien is de hele overeenkomst ook nog wel schriftelijk vastgelegd in een document met het zegel van Jozua erop. Nou, eerlijk gezegd, gemeente, het is handig aangelegd en het is handig gespeeld en het is handig volvoerd. Vooral wat ze zeiden over de Heere en over de God, de daden van de Heere. En vooral toen ze het hadden over de indruk die dat gemaakt had. En vooral toen ze zo ook spraken over het feit dat dat volk van deze God inderdaad zelf ook een sterk en een machtig God was. Dat waren woorden waar Jozua en de oudsten van Israël, laten we het maar eerlijk zeggen, door gevleid werden. En ongetwijfeld hebben die Gibeonieten door met name deze dingen te zeggen gespeculeerd op de trek die er in een mensenhart altijd zit om trots te zijn op zijn eigen prestaties. Gespeculeerd op de hoogmoed die er in de mensenleven is om inderdaad wat te zijn en wat te lijken. En daar is Jozua voor gevallen. Vleiende lippen. De Bijbel waarschuwt niet voor niks. Voor vleiende lippen. Als een mens er niet tegen bestand is dat een ander hem prijzend toespreekt of over hem spreekt. En hoe kwam dat? Dat Jozua er niet tegen bestand was. Hoe kwam het dat ze deze stap deden? En dat ze die relatie aangingen? En dat ze daar de naam des Heren ook nog bij durfden gebruiken? Hoe kwam het dat ze zo snel over hun aanvankelijke argwaan heen stapten? En dat die gedachte van misschien is het wel niet eerlijk, dat die zo gauw als sneeuw voor de zon wegsmolt. Hoe kwam het dat ze zo goedgelovig waren? De tekst vertelt het ons. Ze gingen op hun eigen waarnemingen af. Vooral toen ze dat brood geproefd hadden. Dat was voldoende bewijs. Meer hadden ze niet nodig. En toen verzuimden ze één ding. Een uiterst belangrijk ding. Toen raadpleegden ze de Heren niet. Ze vroegen de mond des Heren niet. Weet u wat Jozua naliet? Wat de Heren hem toch uitdrukkelijk opgedragen had. Toen hij aangesteld was, aanvankelijk al als de opvolger van Mozes, in dat 27e hoofdstuk van het boek Numeri, komen we daarachter dat de Heere toen bepaald had dat als Jozua voor gewichtige beslissingen zou komen te staan in de uitvoering van zijn taak straks als opvolger van Mozes, dan mocht hij niet zomaar op eigen houtje handelen, dan mocht hij niet afgaan op zijn eigen inzichten. Dan vooral kwam het erop aan dat hij de mond des Heeren zou vragen. En de Heere had ook precies gezegd hoe dat doen moest. Dan moest hij de hoge priester, de opvolger van Aaron, Eleazar, roepen. En Eleazar moest tegenover hem gaan staan. En Eleazar als dienaar van het heiligdom moest in speciale zin voor Jozua het aangezicht van de Heere gaan vragen om zo in gemeenschappelijk overleg erachter te komen wat de wil van de Heere in een bepaalde situatie zou zijn. Maar daar is hier in dit hoofdstuk Jozua 9 helemaal geen sprake van. Dat deed Jozua niet. En van de oudsten in Israël was er kennelijk ook niemand die Jozua op die plicht wees. En die hem eraan herinnerde. Maar Jozua, zo kunnen we dat niet besluiten. Laten we voorzichtig zijn. Laat de hoge priester erbij komen. Laten we de wil van de Heere vragen. Nee, niemand kwam op het idee om de mond des Heeren te vragen. Allemaal waren ze diep onder de indruk van de komst van die mensen uit zo'n ver land. En kennelijk was de roem van het volk Israël al zo ver in de wereld doorgedrongen. Israël was beroemd aan het worden. Israël was een bekend volk aan het worden. Israël was een volk aan het worden waar gerekend werd door andere volkeren. En dat is toch prachtig? En toen verdween God uit hun gedachten. Nee, niet helemaal. Want ze noemden zijn naam nog wel, toen ze die eed zwoeren. En toen ze dat verbond via die eedzwering bekrachtigden, toen herinnerden ze zich hun God. Maar verder was de Heere voor hen op dat moment geen levende werkelijkheid met wie ze allereerst hadden te rekenen. Dit was nou een zaak die ze zonder de Heere wel afkonden. Hier hoefden ze hem niet in te kennen. Terwijl, en daar moeten wij op letten, en daar hadden de Israëlieten ook op moeten letten, ja zij vooral, terwijl als ze goed naar die Gibeonieten hadden geluisterd, er in al de woorden van die Gibeonieten niets was dat er ook maar in de verste verte op leek dat zij die God van Israël ook wilden dienen. En dat zij onder de indruk van de geruchten over die God met hun eigen godsdienst en met hun eigen goden zouden gaan breken. Er was niets in al die woorden van die gezanten dat erop wees dat ze tot geloof, dat ze in Gibeon tot bekering gekomen waren. Geen woord wees in die richting. En zo waren Jozua en de oudsten wel heel erg haastig in hun besluitvorming. En ze toonden meer respect voor hun eigen ogen, voor hun eigen oren, voor hun eigen smaak te hebben, dan voor hun God en voor de wil van hun God. En weet u wat het ergste in deze materie is? Dat het nog niet eens de eerste keer is ook dat ze in zo'n val lopen. Al eerder was Jozua afgegaan op zijn eigen inzichten. Toen hij die eerste aanval op de stad Ai beval. En toen hij maar een klein deel van het leger naar Ai stuurde. Ook weer zonder de Heere te raadplegen. Ook weer alleen maar afgaande op zijn eigen inzichten. En op de adviezen van de verspieders die hij gekregen had. Ai is maar een kleine stad, daar hoeven we niet eens allemaal naartoe. Dat krijgen we zo wel onder de knie.
En toen liep dat zo slecht af. Met die nederlaag en met die 36 doden. En daarover heeft de Heere Jozua ernstig berispt. Heeft hij er dan niks van geleerd? Valt hij nou weer in dezelfde fout? Doet hij het nou weer zonder de woorden van de Heere eerst af te wachten en de wil van de Heere eerst te vragen? Gemeente, u voelt al wel, en ik heb er eigenlijk al hier en daar een hint aan gegeven, dat we ook in dit Bijbelgedeelte nog wel wat kunnen leren. Laten we dan eerst nog maar eens wat nauwkeuriger op die Gibeonieten letten. En als we dan op hen letten, wat valt ons dan op? Dat ze vrede met Israël willen maken. Is dat verkeerd? Nee. Dat kun je kwalijk verkeerd noemen. Dat ze op deze manier zichzelf en hun volk proberen te beschermen en in het leven te houden. Is dat verkeerd? Nee, dat kun je kwalijk verkeerd noemen als een mens alles doet om zijn leven te beveiligen en het leven van anderen te beschermen. Dat kun je kwalijk verkeerd noemen. Zelfbehoud, dat is iets wat eigenlijk elk mens ingeschapen is. De zucht om het gevaar te ontlopen, de zucht, de drang om de dood te ontlopen. Dat is wat je zou kunnen noemen een soort oerinstinct bij elk mens. Nee, daar zit het probleem niet in. Het probleem zit ergens anders. Het zit daarin dat ze wel vrede met Israël willen sluiten en uit zucht tot zelfbehoud wel dat verbond met Israël willen, maar dat ze het op zo'n geveinsde manier doen. Huichelachtig. Onoprecht. Nog scherper geformuleerd, dat ze het doen zonder waarachtig geloof. En zonder waarachtige bekering. En als een mens de dingen doet zonder waarachtig geloof en zonder waarachtige bekering, dan doet hij het inderdaad gehuicheld. Eerder in het boek Jozua is een situatie die hier met wat die Gibeonieten proberen te vergelijken is. De geschiedenis van Rachab. Rachab zocht ook de toevlucht bij de God van Israël. Rachab had echter een keus gemaakt met haar hart. En als zij uit zelfbehoud handelt, en als zij uit de overtuiging de verspieders die bij haar in huis gekomen zijn vraagt of zij hen willen beschermen en of ze daar een belofte op willen doen, als zij probeert op die manier haar leven en dat van haar familie te redden uit de komende ondergang van Jericho, dan doet ze dat niet alleen maar omdat het leven haar zo dierbaar is, maar omdat ze tot geloof gekomen is, en dat is uit haar woorden ook duidelijk gebleken, en dat hebben de verspieders ook duidelijk uit haar woorden beluisterd. En dat ze gekozen had tegen de goden die ze van de jeugd af aan gediend had, want dat waren geen goden. Maar dat ze gekozen had voor de enige ware God, de God van Israël. En die had ze uit de geruchten leren kennen als de enige echte levende betrouwbare God. En bij hem begeerde ze te horen. En al zal ze het misschien op dat moment nog niet hebben kunnen formuleren zoals Rut het later geformuleerd heeft. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Maar dezelfde keus lag eraan ten grondslag. En daar is nou bij de Gibeonieten geen spoor van te vinden. En dat had Jozua, een man die zelf toch geestelijke kennis had, dat had Jozua moeten ontdekken. Mensen kunnen wel mooie verhalen vertellen. Mensen kunnen ook wel net doen alsof er een soort bekering in hun leven gekomen is. Maar je moet maar niet zomaar elk woord dat daarover gezegd wordt van iedereen geloven. Luister eerst maar eens goed. Of er misschien ook wat ontbreekt in al die mooie woorden die je hoort. Want het moet wel kloppen Het moet wel een volledig verhaal zijn. Althans, volledig in principe. De elementen moeten er allemaal wel zijn. En zo zijn de Gibeonieten het beeld van hen die zich geveinsd aan de Heere en zijn dienst verbinden. En dat gebeurt meer dan één keer, juist in een tijd waarin het de kerk des Heeren goed gaat. Als Israël uit Egypte wegtrekt, dan zijn er uit het land Egypte die met Israël meegaan. Veel gemengd volk, noemt de Bijbel dat. En daar hebben de Israëlieten nogal eens wat last van gehad ook, want die waren in de regel de eersten als het ging om murmureren en klagen over bepaalde zaken. Het waren geen echte Israëlieten. Maar ze wilden er wel bij horen, want het ging dat volk goed. Dat volk dat stond onder bescherming van een machtige God. En daar in Egypte, daar bleken de goden allemaal ijdelheid te zijn. Die moesten het tegen de God van Israël verliezen. Let maar eens even op al die dingen die er al gebeurd zijn, waardoor het land een grote verwoesting geworden is. Dus het was voordelig om bij Israël te horen. Daar had je meer kansen dan bij Egypte. En vandaar dat ze zich bij Israël aansloten. Maar niet met een waarachtig hart. En toen het na Pinksteren daar in Jeruzalem met die kerk des Heren voorspoedig ging, en toen er zoveel toegevoegd worden aan het getal dat de Heren vreesde, en toen dat volk daar in Jeruzalem ook in aanzien begon te staan en de mensen respect voor hem begonnen te krijgen, toen waren er ook Ananias en Safira die zich ook bij die gemeente aansloten. En toen in Samaria, bij de eerste zendingspogingen die genomen werden om onder de Samaritanen ook het evangelie te verkondigen, toen dat woord daar inderdaad ingang vond en toen daar mensen tot geloof en bekering kwamen, toen was daar ook die andere geestelijke leidsman, Simon, de tovenaar zoals hij genoemd wordt, die een lange tijd de zinnen van het volk verblind had en die nou voor de keus stond, ja wat doe ik, verzet ik me ertegen en waarschuw ik mijn mensen tegen die evangelisten uit Jeruzalem of kies ik eieren voor mijn geld en sluit ik me bij die christenen, die mensen die christen geworden aan. En Simon liet zich ook dopen en die sprak ook een soort geloofsbelijdenis uit. En zo lezen we in de brief van Judas dat er mensen zijn die binnensluipen. Je ziet dat trouwens in de geschiedenis van de Heere Jezus ook. Er zijn mensen die als de Heere Jezus wonderen en tekenen doet, en als hij aanhang krijgt, zich bij die aanhang ook gaan aansluiten. En de aanhang, de schare die hem volgt en die getuige wil zijn van zijn wonderen en van zijn tekenen, die schare die groeit, die wordt alsmaar groter. En de mensen raken enthousiast. En als Jezus dan ook nog een keer de broden vermenigvuldigd heeft, dan zijn ze helemaal enthousiast. Want zo'n koning zouden ze ook wel willen. En ze willen hem zelfs met geweld koning maken. En je zou toch zeggen, dat is een prachtige volksbeweging. Laat de Heer Jezus er gebruik van maken, dan heeft hij gelijk een grote aanhang. En als Jezus toen gehandeld had in de geest van Jozua, dan zou hij in zijn goedgelovigheid heel die schare hebben geaccepteerd. En als wij, of wanneer dan ook, we in dezelfde geest als Jozua handelen en onder de indruk zijn van een mooi verhaal, onder de indruk zijn van wat enthousiasme, onder de indruk zijn van ja, iets wat op een echte verandering lijkt, onder de indruk zijn van wat onze ogen zien en wat onze oren horen en wat onze mond kan proeven. Dan geven we aan die mensen gauw een belangrijke plaats. Terwijl de grondslag niet deugd. Terwijl de waarheid in het binnenste ontbreekt. Die Gibeonieten willen wel bij Israël horen. Maar ze willen hun eigen goden blijven dienen. Ze willen wel respect betonen voor de God van Israël. Maar zich van ganser harte bekeren tot de God van Israël, dat niet. Ze moeten hun eigen koers blijven varen. En ze moeten hun eigen werk blijven doen. In de hoop dat ze zo ook behouden zullen worden. En nou zei ik, en dat gebeurt menigmaal in een tijd waarin de kerk des Heren in opgang is. Zoals Israël hier en zoals het volk in Jeruzalem, de gemeente in, na Pinksteren in Jeruzalem. En zoals Israël toen ze uit Egypte getrokken waren, zoals er meer tijden geweest zijn. Dat de kerk grote invloed kreeg op de maatschappij ook. En dan is het goed om bij de kerk te horen. Dan is het voordelig. Maar het gebeurt alle eeuwen door. Zij het dan dat het er ook in tijden waarin de kerk wat minder belangrijk is en wat minder meetelt in de wereld, wat minder gebeurt ook, wat spaarzamelijker mogelijk gebeurt. Maar het gebeurt dat mensen om bij oogmerken zich bij het volk Gods willen voegen. En je ziet het ook vandaag gebeuren. En zo wordt het waarheidselement uitgehold. En zo wordt de grondslag van een kerk ondermijnd. En zo gaat een gemeente van kleur verschieten. En zo trekken vele mensen, worden meegetrokken in de sfeer van de verwereldlijking. En soms zie je in verloop van een aantal jaren, noem het een tiental jaren, een gemeente totaal van geestelijk karakter veranderen. Degenen die er niet mee kunnen, die breken met die gemeente, die verlaten die gemeente, sluiten zich ergens anders aan. En de gemeente wordt een totaal andersoortige gemeente met een totaal andersoortig geestelijk leven, als je daar nog van spreken kan. En een totaal andersoortig karakter. En zelfs de aanblik van een preekstoel op de gemeente, zeker in de zomertijd, laat zien dat de wereld volledig binnengedrongen is. Maar wel meetellen, hè. En je moet er nog niet aan twijfelen ook. Dominee, je mag niet oordelen. Maar het beeld van de ware toewijding aan de Heere, dat is er niet. En gemeente, zo zijn er ook vandaag nog allerlei Gibeonieten. En ze penetreren in de kerk. En als je het nog wat persoonlijker maakt, dan vind je ze in het leven van ieder kind van God ook. Ondeugden die ze laten bestaan, waar de waarachtige bekering niet in doorwerkt. Ondeugden waar we soms nog een excuus voor bedenken. Of nog geraffineerder, waar we een mooie naam bij verzinnen. Geestelijke luiheid? Ja, maar een mens moet voorzichtig wezen, weet je wel. Gierigheid? Dat noemen we liever spaarzaamheid. Mens moet toch ook voor de toekomst wat wegleggen. Eigenwilligheid? Dat noemen we liever ijver. Oh, we zijn zo goed in het bedenken van excuses en het bedenken van allerlei mooie benamingen voor wat eigenlijk in Gods ogen ondeugden zijn. Maar u gelooft toch niet dat de Heere er niet doorheen kijkt, hè? U gelooft toch niet dat de Heere, net als Jozua, alleen maar afgaat op ja, wat je dan menselijk genomen, gesproken zintuigen kan noemen. Zijn ogen die tot in de diepste schuilhoeken van ons hart doordringen. Hij wordt de proever van de nieren genoemd. God maakt je niks wijs. En hij ziet naar waarheid in het binnenste. En hij wil dat we er ook naar staan. Bij anderen, ja, ja. Maar zeker en vooral bij onszelf. Waarheid in het binnenste. En daarom als we dat gedrag van die Gibeonieten zo een ogenblik beschouwen vanmorgen gemeente, dan is de vraag die naar ons toe komt, wat voor plaats neemt u nou in de gemeente? Wie bent u? Laat ieder dat voor zichzelf nou eens afvragen. Wie ben ik? Hoe ziet God me? Ik kan wel een naam hebben dat ik leef, maar heb ik nou echt leven aan mijn ziel? Ik kan wel een naam hebben dat ik rechtzinnig ben. Maar hoe denkt God over mij? Hoe is mijn hart? Kwam het echt tot een breuk zoals bij Rahab? Of is het alleen maar uiterlijk vertoon? Is het nou echt vertrouwen, restloos vertrouwen op de God van Israël en op zijn Zoon Jezus Christus en diens offerande aan het kruis? Of is het alleen maar godsdienst? Is er nou echt bekering, gemeente? Heel concreet, dat we tegen de zonde in ons leven leerden strijden. Dat we er geen verontschuldigingen meer voor over hebben. Dat we er niks meer overheen leggen als een soort camouflage om onszelf gerust te stellen. Dat wij niet meer proberen ons eigen geweten te sussen. Maar dat we er verlegen om geworden zijn om te horen wat de Heere van ons zegt. En of de Heere ons meetelt bij het opschrijven der volkeren. En of de Heere van ons zegt, hem ken ik. En die is daar geboren. Gemeente, want daar gaat het om. En dan nog, dan moeten we er ook eens op letten wat Jozua en die oudsten hier deden. En dan leer je ook een aantal dingen. En nou zie je maar weer dat het woord van God ons niet alleen maar gegeven is om ons op te bouwen en te bemoedigen en troost te geven. Zeker, er zijn bladzijden, er zijn grote gedeelten van het woord van God die daar het accent op leggen. De bemoediging voor bestredenen van hart, de vertroosting voor verslagenen van geest, de zalf die gedropt wordt in de wonden die geslagen zijn. De vergezichten die de Heere opent voor de zijnen. De hoop die hij in het hart wil werken. Er zijn bladzijden vol in het woord van God die daarvan spreken. Maar dat is niet het enige doel dat de Heere met zijn woord heeft gehad. Een van de andere doelen die de Heere ermee heeft is dat hij ons waarschuwen wil. Gemeente, want we leven in een wereld waarin allerlei gevaren om ons heen zijn. Het grote gevaar dat de mens op zijn verstand gaat vertrouwen. En dat hij dat verstand zowat als onfeilbaar beschouwt. En dat hij van de gedachte uitgaat dat hij het allemaal wel begrijpen kan en dat hij het ook begrijpen moet. En ook als hij de Bijbel leest, dat hij dan inderdaad begrijpen moet wat er staat. En als hij het niet begrijpt, dan gelooft hij het ook niet. Vertrouwt op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. En dat kun je leren als je dat gedrag van Jozua en van de oudsten hier eens wat van nabij bekijkt. Daar ontbrak het bij hen aan. Ze steunden wel op hun verstand, op hun eigen waarnemingsvermogen. Ze deduceerden uit de gegevens die ze voor zich hadden en ze concludeerden dat dat nu inderdaad wel een echt verhaal was. En dat ze er wel op konden vertrouwen en dat ze hun hand er wel op konden geven en hun handtekening er wel onder konden zetten. En God kende ze er niet in. Gevaarlijk. Om de Heere op bepaalde momenten uit je leven buiten te sluiten. Want je kunt het zelf wel. Je hebt zelf toch je inzichten. En met elkaar in je overleg met elkaar kun je zelf toch wel uitmaken wat je doet. En hoe je het doet. En waar je zal gaan. En wat je niet zal doen. Oh ja, en dan, ja eigenlijk slaat ons hart dan af en toe nog eens een keer. Dan hebben we het allemaal in kannen en kruiken. En dan moeten we toch nog, ja, eigenlijk wel de zegen des Heren erover bidden. Is dat reëel om het zo te zeggen? Is dat niet menigmaal de praktijk? En dan de gevaren, gemeente, die er zijn als we gevleid worden. Als de mensen om ons heen op de een of andere manier ons gaan prijzen. Als de mensen om ons heen ons beginnen te paaien. En als ze ons belangrijk gaan vinden. En je gaat jezelf ook belangrijk vinden. Misschien ook nog wel op geestelijk gebied. Misschien tonen mensen wel respect voor wat je wel eens verteld hebt. En wat je meent te bezitten. En wat je misschien ook wel echt bezit. Wat de Heer je misschien wel gegeven heeft. Dat de mensen bewondering gaan krijgen voor de manier waarop je tot bekering gekomen bent. De mensen respect betonen, sommigen tenminste, voor wat je kunt vertellen over uitreddingen. Maar dat het niet meer om de eer des Heren gaat. Maar om jou en jouw beleving. En dat je je daar toch wat mee gaat voelen. En het gevaar dat een kind van God, en dat was Jozua. Dat was Jozua. Dat was hij ongetwijfeld. En dat was hij echt. Maar dat zelfs een kind van God terug kan vallen in de fouten die hij al eens eerder gemaakt heeft. Want je bent nooit jezelf toevertrouwd. En je kunt het nooit doen met ervaringen van vroeger. Oh, gemeente, die vergeet je soms en soms denk je er helemaal niet meer aan. En de waarschuwingen en de lessen die de Heer je geleerd heeft en die soms ook heel wat pijn deden. Want dat is toch wel wat geweest voor Jozua om te horen. Waarom lig je op je aangezicht? Sta op! Er is wat anders te doen, Jozua. Waarom bid je zoals je bidt met die verwarde geest, waarin geloof en ongeloof door elkaar heen lopen? Het is toch wel wat geweest voor Jozua om zo door de Heere te worden terechtgewezen. En dan valt hij weer in dezelfde fout. Dan vergeet hij de Heere weer. Wat is een mens? Wat is een oprecht bekeerd mens? Oh, je bent er niet als je tot verandering gekomen bent. Want die oude natuur, die zit er. En die werkt. En die doet zijn invloed gelden. En als die de kans krijgt, dan ruïneert hij zoveel. En de Heere houdt maar werk met al de zijnen tot hun laatste snik toe. Is dat geen dringende waarschuwing? En wat leren we hier nog meer? Dat de Bijbel geen beschrijving van het leven van heiligen is. De Bijbel geeft ons geen hagiografie. Zo'n heilige levensbeschrijving. Maar als de Bijbel over mensen spreekt, over kinderen Gods spreekt, over voorname kinderen Gods spreekt, over mensen die een belangrijke plaats gekregen hebben in Gods koninkrijk, over mensen over wie de Heer ook veel lovende dingen kan zeggen, dan spreekt de Bijbel er toch altijd eerlijk over. En dan is de Bijbel toch een ander boek dan verschillende andere boeken die er in deze wereld ook te koop zijn, waarin de deugden van Gods kinderen opgehemeld worden en de ondeugden verzwegen. Zo is niet Gods woord. De Heere laat weten dat zijn volk een volk is zwak van moed en klein van krachten. Waarom zou de Heere dat allemaal zo eerlijk vertellen? Geweten, heb u daar nooit eens moed uitgeput? Dat het nou zo eerlijk in de Bijbel staat, van Abraham, van zijn leugens, en van David met zijn zonden, en van Jozua met zijn falen, en van Jona met zijn onwil. Dat het zo eerlijk verteld wordt. Stel nou eens voor dat er alleen maar deugden, dat er alleen maar gesproken wordt over het geloof van Abraham, en nooit over zijn wankelen. Dat er alleen maar gesproken werd over de kracht die er van Paulus' prediking uitgaat, en dat er geen woord stond over zijn ruzie maken met Barnabas. Dat er alleen maar stond van Jona dat hij niet naar Nineveh ging en dat hij daar de boodschap Gods bracht. Maar dat ons niet verteld werd in het eerste hoofdstuk van dat boekje dat hij eerst bij God vandaan vluchtte en zijn opdracht weigerde te aanvaarden. Stel nou eens voor dat er alleen maar van die deugden van Gods kinderen stond, in de Bijbel stond. En als je dan de Bijbel lezend je eigen hart ernaast legde, dan zou het toch om moedeloos te worden zijn. Want op die hoogte sta je niet van een altijd gelovige Abraham en van een altijd gehoorzame Jona en van een altijd precies met de Heere omgaande Jozua. Op die hoogte kun je jezelf niet plaatsen, nietwaar? Want je bent tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En als je je leven nou legt naast die verschillende van die boeken die alleen maar over de deugden van Gods kinderen spreken, dan zeg je, zo word ik nooit. En dan wordt het misschien met mij ook wel nooit wat. Maar de Heere is zo langmoedig. En de Heere weet met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. En de Heere weet ook het neergebogen hart dat zucht onder de overgebleven zonden en zwakheden. En dat zichzelf erop betrapt of dat er door Gods wet weer aan wordt herinnerd dat er zoveel ondeugden overgebleven zijn. De Heere weet met zulken ook een woord ter rechte tijd te spreken. En hij zegt, kijk eens naar Jozua. Dit was de tweede keer in jouw leven dat je die fout maakte, nietwaar? Dat je het zonder mij deed, of de 20ste keer. Jozua was een van mijn gekenden. En hij deed het ook. Verlies daarom de moed maar niet. Want zoals ik in Jozua's leven getrouw bleef, zo wil ik het ook in uw leven wel doen. En daar hoeft een mens niet de vrees te hebben dat er nooit wat van hem terecht komt. Wat leren we hier nog meer? Dat de echte Jozua nog komen moest. De echte Jozua, Jezus, dat was hij niet. Maar de volmaakt gehoorzame knecht des Heren, die altijd gerekend heeft met de wil des Heren, die nooit op zijn zintuigen is afgegaan, die nooit geconcludeerd heeft omdat hij een stukje droog brood geproefd had, oh, die mensen die zijn oprecht, maar die wist wat in de mens was, die zalig maken, die zich niet laat bedriegen door die scharen, die enthousiast een koning wil maken, maar die op dat moment ze gaat vertellen waar het nou echt op aankomt. En dan het risico loopt dat ze niet meer met hem meegaan. Omdat hij maar niet om een aanhang verlegen is, maar omdat hij verlegen is om een hart dat oprecht hem lief heeft en vreest. En wat leren we hier nog meer? Gemeente, dat de enige veilige weg door dit leven heen is. De beleving, de constante beleving van onze afhankelijkheid van de Heer. Dat je altijd maar weer bij grote zaken, bij kleine zaken, bij geestelijke dingen, maar ook bij de natuurlijke zaken, met de Heere moet raadplegen. De mond des Heeren vragen. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Heere, wat wilt Gij waar ik heen zal gaan? Of wat ik laten zal? In het natuurlijke net zo goed als in het geestelijke. Dat is nodig voor Jozua en de oudsten, voor de mensen die leiding hebben te geven in een kerkelijk leven of in een gemeentelijk leven. Maar dat is voor elke christen onmisbaar. Zullen we het gemeente onthouden? Ik denk nog weer aan die woorden uit Spreuken die ik zojuist u voorlas. Vertrouw op de Heere met uw gehele hart. Steun op uw verstand niet. Ken Hem. Ken Hem. In al uw wegen. Niets doen zonder Hem. Niets durven doen zonder Hem. Ken Hem in al uw wegen. En Hij zal uw paden recht maken. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Samen danken. Getrouwe God, laat dat inderdaad ook het gebed van ons hart mogen zijn. Nu we misschien onder de indruk zijn van wat uw woord ons deed horen, maar laat dat ook het gebed van ons hart blijven. En laat het de praktijk van ons leven maar uitwijzen dat we zo begeren te leven. Die onberouwelijke keus, die uitloopt op de waarachtige bekering, uitloopt op een leven in afhankelijkheid, uitloopt op een hartelijk vertrouwen op u en op uw genade, uitloopt op een steunen op uw beloften, om het daarmee te doen en daar ook genoeg aan te hebben. Heere, wij vragen van u dat Gij geven wilt dat uw woord, zoals het vanmorgen tot ons kwam, ook met dat waarschuwende en dat vermanende element door mag dringen tot in onze harten. En dat is dan tegelijk ook het voordeel, Heere, dat we hebben als we een Bijbelboek lezen, hoofdstuk na hoofdstuk. dan komen we allerlei adviezen en allerlei boodschappen en allerlei aspecten van de waarheid Gods tegen. En dan horen we woorden van vertroosting en woorden die gij gesproken hebt met de bedoeling om mensen uit de neergebogenheid op te richten. Maar we horen op uw tijd ook woorden die ons proberen tot waarachtige bekering te dringen en die ons erop wijzen dat het erom gaat dat gij ons kent en dat gij ons meerekent. En of Jozua dat nou al deed, dat gaf de doorslag niet. Wij bidden, Heere, geef uw genade en verheerlijk uw genade en toon het dat u ons in genade wilt beschouwen en bezoeken. Breng ons ook aan de avond weer samen in uw huis om een gans andere boodschap te beluisteren, maar uit hetzelfde onvergankelijke woord van de levende God. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 119e psalm en daarvan het 17e vers. Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.